Goedenavond, luisteraars. Mijn naam is Bert Lohman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de Bijbelstudie op 9 april 2019. Voorganger is broeder Jan Noordman. En ook vanavond gaan we weer verder met de studie over de Romeinenbrief. Vanavond is het gedeelte uit Romeinen 9 vers 30 tot en met 10 vers 3 aan de beurt. We wensen u een leerzame studie toe.
We waren vorige keer geëindigd bij vers 30. En daar wil ik graag met u beginnen te lezen. Dan lezen we straks ook nog een gedeelte uit het 10e hoofdstuk. Maar laten we maar eerst even die paar versen lezen uit het laatste gedeelte van het 9e hoofdstuk. Dat begint bij vers 30 met: wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat ze niet uit geloof zochten, maar als het werken van de wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Het thema van deze brief van de Romeinen is eigenlijk steeds terugkerend. Het gaat ofwel over de wet, het gaat over Israël, het gaat over de gemeente, de vervulling van de wet. Dat komt steeds in allerlei vormen terug. Even een kleine terugblik. De wet leidt niet tot heil. Dat hebben we duidelijk uit Paulus' woorden begrepen. De Joden, natuurlijk, hebben niet alleen recht op het heil. De ware kinderen van Abraham zijn zij die de waarheid aanvaard hebben dat Jezus de beloofde Messias is. Dat hebben we ook met elkaar besproken. We hebben ook gezien dat God soeverein is. Dat hij zich niet hoeft te verantwoorden. Je hoeft niet te zeggen waarom hij iets doet. We kunnen God nooit ter verantwoording roepen. We kunnen onze vragen wel hebben, omdat we niet begrijpen waarom God op een bepaalde manier handelt of juist niet handelt. Maar het is ons zelfs niet vrij om als het ware God te vragen om zich te verantwoorden. Hij is soeverein. Ook een thema was: het heil is ook voor de volken, de niet-Joden, de heidenen. En tenslotte, er werd ook door Paulus gewacht van gemaakt dat een gelovig overblijfsel is dat eveneens deel zal krijgen aan het heil. Deze gedeeltes, de conclusies, hebben we uit de voorgaande hoofdstukken kunnen trekken. Dus even een reminder, even een kleine terugblik. Nu gaan we verder waar we gelezen hebben bij vers 30. Waar Paulus weer begint met zijn bekende manier van spreken. Als hij zegt: wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit geloof is. Nou, twee weken geleden hebben we die conclusie al getrokken. Dat Paulus concludeert dat de heidenen, dus de niet-Joden, wij, gerechtigheid verkregen hebben, niet op grond van wat ze zelf hebben nagejaagd, maar op grond van het geloof. En we hebben toen ook geconstateerd dat God geen uitverkiezing kent op grond van willekeur, maar op grond van handelen van de mens. De uitspraak: Jacob heb ik lief gehad en Esau gehaat, dat veroorzaakte twee weken geleden nog een beetje commotie. En iemand merkte op: als je nou niet een tweede betekenis van die uitdrukking zou kennen, dan zou je denken: nou, dat klinkt wel erg cru, dat het woordje haten hier gebruikt wordt, dan komt die tekst wel erg sterk over. Maar we hebben elkaar besloten dat hier de betekenis aan moet worden gegeven dat het niet gaat om haten, maar op de tweede plaats stellen. Ik wil graag nu nog even daarvoor Lucas 14 versen 26 opslaan. Daar staat Lucas 14, vers 26. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Dat is één manier waarop de Heer Jezus zich uitdrukt. Maar dan gaan we even vergelijken met even het begin van de evangeliën, wat er staat in Matteüs, en daarvan zoeken we op, als je het wilt met mij, het 10e hoofdstuk. Matteüs 10. En daar staat in vers 37, dus Matteüs 10 vers 37... Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Dus het is hier volstrekt dezelfde betekenis. Alleen de eerste keer in Lucas is het nogal sterk, nogal cru uitgedrukt. Alsof je iemand zou moeten haten. Alsof God de een lief heeft en de ander haat. Als het over Jacob en Esau gaat. Hier zien we dat het duidelijk bedoeld is als wie zijn broer, zijn zussen, zijn ouders niet op het tweede plaats stelt, op het tweede plan, maar mij op de eerste plaats, die kan mijn volgeling niet zijn. Nou, ik denk dat dat wel helemaal duidelijk is. Goed, dan gaan we naar de volgende verse. Daar staat weer dat Paulus de conclusie trekt, de volken, de heiden, hebben deel gekregen aan de gerechtigheid op grond van geloof. Nou, in de vorige hoofdstukken was al heel duidelijk uiteengezet dat geloof de enige mogelijkheid is om voor God gerechtvaardigd te worden. Het kan niet anders. Het kan niet op grond zijn van het houden van de wet. En evenmin kunnen Joden zich erop beroepen dat ze afstammelingen van Abraham zijn. Want God zegt, de ware afstammelingen van Abraham, dat zijn zij die het woord van God geloven. En daarin heeft Israël gefaald. Zij meenden dat God hen wel zou rechtvaardigen op grond van het houden van de wet, of misschien wel omdat ze nou één keer tot zijn geliefde volk behoren, kinderen van Abraham. Maar toen Christus kwam, hebben ze hem niet aangenomen, maar verworpen. Hij liet hen zien met het houden van de wet alleen, maar diende om zichzelf belangrijk te maken. Dat was voor hen de wet. En er waren een aantal mensen, zoals u weet, die daar zich heel erg op lieten voorstaan. De fariseeën lieten niet na om elke keer maar te benadrukken dat zij de wet kenden en zich ook heel erg aan hielden en ook anderen heel graag de maat namen als ze constateerden dat iemand de wet niet precies hield. Dat was het belangrijkste waar het om ging. Maar in vers 33 staat dat ze hem, zegt Jezus, als een steen des aanstoots beschouwen. Ze hebben zich aan hem gestoten en zijn daardoor zelf ten val gekomen. Israël heeft zich hiermee dus zelf buiten de zegen geplaatst. Het hoofdstuk waarmee afgesloten Paulus constateert dat God iedereen, Jood en Heiden, niet beschaamd zal worden, maar deel krijgt aan Gods heil. Dus iedereen kent de uitdrukking. Ik heb eens weer in de Vandalen gekeken bij uitdrukkingen. Nou, het is bijna ongelooflijk hoeveel spreekwoorden gezegd en uitdrukkingen aan de Bijbel ontleend zijn, waar heel veel mensen geen weet meer van hebben, maar die te pas en onpas alle spreekwoorden gebruiken en niet beseffen dat de Bijbel, ja, ook literair een geweldig boek is. Ook mensen die niets met geloof hebben en die eerlijk zijn, mensen die de Nederlandse taal bestuderen, komen steeds tot de conclusie: er is in ons land geen boek te vinden dat zo'n rijke literaire en poëtische inhoud heeft als juist de Bijbel. Dat zal iedereen, ook de atheïst, toegeven. En een van die dingen wat kenmerkend is voor de Bijbel is de geweldige hoeveelheid uitdrukkingen, gezegden die mensen gebruiken die heel veel dingen duidelijk maken. Dan gaan we naar het tiende hoofdstuk. We beginnen bij vers 1 natuurlijk. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben ze zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Eerst maar even deze versen. Op Missieboek vers 4 bijleven. Want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Ja, dit hebben we gelezen. Weer een verduidelijking, weer een toespitsing van wat hier gaande is. Paulus die heeft in hoofdstuk 9 duidelijk gemaakt dat God zich in het verleden heeft bekendgemaakt als een soeverein God, die zoals gezegd aan niemand verantwoordelijk schuldig is, want hij kiest de zijnen uit. Hij kiest Mozes, hebben we vorige keer gezien. Hij kiest Abraham. Hij kiest Jozef. Hij kiest David. Hij kiest Paulus. Hij kiest 12 discipelen. En we zagen dat God ook niet-Joden, de heidenen, toegang geeft tot de zegen. Ook enkelen, een overblijfsel, dat is wel, ontvangt die zegen omdat hij een God van genade is. Dat wil zeggen, en dat is misschien hier in onze kring eigenlijk overbodig om te zeggen, maar heel veel mensen, en ik heb ook zelf wat door die groep behoord, toen ik een andere gemeente bezocht, heb ik toch tijden gedacht, misschien wel eeuwen, dat Israël verworpen was. Israël heeft het verknoeid in de ogen van veel reformatorische christenen. En vervolgens heeft God zich afgekeerd van zijn volk en gezegd, de belofte is nu voor een andere groepering en die verzamel ik uit de heidenen, dat wordt de gemeente. Nou, dat laatste is juist, maar wij weten gelukkig dat God zijn volk niet verstoten heeft, maar dat hij de draad met Israël een keer weer zal oppakken. Voor u bekend, maar toch maar een keer weer herhaald, omdat we soms als christenen wel de neiging wat arrogant te zijn en op het volk neer te zien als ze hebben het in Gods ogen verknoeid en nu zijn wij aan de beurt. Alsof wij het ook nog zoveel beter zouden doen. Dat we het daar maar niet over hebben. In vers 1, wat we net gelezen hebben, daar laat Paulus iets heel duidelijk zien. Namelijk dat hij geen enkel genoegen schept in het verwerpen van Israël. Hij zegt, mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Dus terwijl Paulus, zelf een Jood, tot de conclusie is gekomen dat de Heer Jezus de beloofde Messias is en dat hij zijn negatieve activiteit om christenen te vervolgen heeft omgezet in het positieve om het evangelie juist aan de heiden te brengen, zegt hij toch, gelukkig, ik vind het heel erg als mijn volk verloren zou gaan. Ik wil niet dat Israël verworpen wordt, ook voor hun zaligheid wil ik bidden. Ik schep er geen genoegen in dat dat mis zou gaan, kun je wel zeggen. En ik kan nu al op wijzen, maar weet u dat die verwerping niet definitief is. In hoofdstuk 11 wordt het nog eens duidelijk uiteengezet. Dus Paulus redeneert niet zoals veel mensen het doen, met een wat flauwe uitdrukking, laten we zeggen, eigen schuld, dikke bult, zoals mensen soms doen. Maar Paulus laat zien hoe zijn hart en zijn gebed uitgaan met het oog op de behoudenis van het Joodse volk. Dus Paulus bewijst hier dat hij een innige verbonden heeft met zijn eigen volk, waartoe hij dus uit is voortgekomen. En in vers 2, daar prijst hij eigenlijk ook het Joodse volk, want hij zegt, ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Dat weet hij zelf maar al te goed. Hij dacht heel veel ijver tot God te hebben, maar helaas had hij niet het juiste inzicht. Als we even Galaten 1 met elkaar opslaan. Ik kan het maar slecht vinden, want ik vind die blaadjes zo nieuw. Heb je dat niet? Van die nieuwe Bijbel. Ik zit een beetje. Sorry? Moet je steeds je vingers nat maken, hè? Oké. Okay. Er is een verhaal uit de mythologie: dat iemand die een ander om het leven wil brengen, de hoeken van de bladzijde met een onzichtbaar gif heeft behandeld. En die persoon. Om daar steeds om zijn vinger naar te maken. Het eind van het boek was hij dood. Dat gaat ook niet gebeuren, maar dat is een verhaal. Galaten 1, vers 13 en 14. Ja, ik vind nog een handicap deze Bijbel. Ik vind die tekstaanduidingen, die service ook een beetje slecht te lezen. Maar het kan allemaal aan Pearl liggen of aan mij. Vers 13, daar staat. U hebt dus gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jordendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. Dus Paulus kijkt in Galaten nog even terug over wat hij zelf heeft gedaan. En diezelfde ijver, die vindt hij terug bij zijn eigen volk. Ze zijn heel fanatiek met alles bezig. En dat is hij ook. En gelukkig heeft hij. Nou, ik wil niet zeggen dat fanatisme, maar in elk geval die ijver van God heeft hij omgezet in het positieve, namelijk om het evangelie te brengen. Dan moet ik even een klein zijsprongetje maken. Het was een paar weken geleden met Robert Kuipers en broeder Theo Niemeyer op een bijeenkomst waar een rabbijn Jacobsen, de opperrabbijn uit Amsterdam, met een vertegenwoordiger van Christen voor Israël, dominee Henk Poort. Die bijeenkomst ging uit van de Gideons International. Die Gideons, dat is die organisatie die in hotels meestal bijbels neerlegt. Helaas, zeggen mensen, alleen het Nieuwe Testament. Maar goed, daar leggen ze bijbels neer. En ik nam een folder van die organisatie mee en die las ik mijn interesse door. En toen zag ik iets wat ik herkende, daar stond namelijk in dat als je evangeliseert, dat mensen als ze net tot geloof zijn gekomen, dat vaak te pas en te onpas doen. Tot irritatie van degene die ze aanspreken. Misschien kent u dat wel. U hebt wat ontdekt, u bent tot geloof gekomen, uw hart is er vol van, dus uw mond loopt er van over. Maar als mensen zich alleen maar laten leiden door hun enthousiasme, zonder dat ze weten of het wel het goede moment is om te getuigen, is de kans groot dat je daarbij brokken maakt, schreven ze in die brochure. Ik dacht, ja, daar zit wel iets in. Kijk, het is meestal niet onze overtuigende rol die mensen tot bekering brengt, maar in de eerste plaats Gods geest die met iemand bezig is. En als wij dan het juiste moment treffen waarop we tegen zo iemand kunnen zeggen, zoals je een vriend voorstelt. Hey, ken je die of die? Nee, nou, daar vertel je iets over. Zo kun je ook over Jezus iets vertellen, als de tijd er rijp voor is. Nou, het beste moment in de Bijbel, dat vind je natuurlijk bij kamerling uit Ethiopië, waar iemand wel heel erg de gelegenheid krijgt, Filippus, die maar zo ook daar op die weg wordt geplaatst, op die wagen, springt en zegt, wat bent u daar aan het lezen? Nou, die man die zegt, ik snap er niks van, ik lees iets wat ik niet begrijp. En dat is natuurlijk, dat is een kans voor open doel. En die schiet Filippus dan ook goed binnen. Maar de andere kant is dat mensen denken, maar om te kunnen getuigen, ja, dan moet je eigenlijk wel ook iets, een gave voor hebben. Zo van, of een enorme spreekvaardigheid, of ik moet een groot inlevingsvermogen hebben bij mensen, of ik heb veel bijbelkennis nodig. Nou ja, als je het allemaal afweegt, dan zou je een beetje ontmoedigd kunnen raken en denken, nou, daar kan ik belangen niet aan tippen. Laat ik het maar niet doen, want overbelasting leidt een groot tot ontmoediging. En die Gideons die zeggen, door de God aan ons gegeven taak is eenvoudig. Het enige wat we moeten doen, is Jezus bekendmaken. Net zoals je, wat ik zei, een goede vriend voorstelt. Nogmaals, we moeten het goede moment kiezen in de God voorbereide en geleide situatie. En, nou ja, ik heb gezegd, Filippus is daar natuurlijk het optimale voorbeeld van. Wij hoeven alleen maar te getuigen. En doen we dat ook? Ja, veel mensen verontschuldigen en zeggen, ja, ik heb niet de gave om te evangeliseren. Maar de Bijbel zegt dat God ons door zijn Heilige Geest de kracht heeft gegeven om getuige te zijn van ons geloof. Ook al schieten we onze gaven of capaciteiten of talenten in tekort. En zij hebben daar de tekst bij gezet die erg van toepassing is, uit Filippenzen 4 vers 13. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Ofwel, ik vermag alle dingen in God die mij kracht geeft. Gaan we verder met, dat is een zijsprongetje met vers 3. Daar staat dat Paulus twee redenen geeft voor de val van Israël. Er staat in vers 3. Omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God ontworpen. Twee redenen, zegt Paulus, liggen aan de val van Israël ten grondslag. Ten eerste, zij kennen Gods gerechtigheid niet. Dat betekent dat ze voorbijgaan aan het rechtvaardig handelen van God. En dat is nou precies het grote thema van deze hele brief. Wil je weten wat daarmee wordt bedoeld? Dan moet je kijken naar het kruis op Golgotha. Daar zie je het rechtvaardig handelen van God. Alleen door Jezus Christus is het mogelijk de gerechtigheid van God te ontvangen. De tweede reden is, die Paulus hier noemt, dat ze geprobeerd hebben, en nog proberen, hun eigen gerechtigheid tot stand te brengen. Zo gaan ze voorbij aan het feit dat niemand in staat is zo rechtvaardig te leven dat God hem of haar wel rechtvaardig zou moeten verklaren. Dat kan niemand. Ook in onze tijd zijn er nog veel mensen die hun eigen gerechtigheid willen bewerkstelligen. En die zelf zeggen, nou, als er nog een hemel is, wij weten het niet, ik weet niks zeker, er is nooit iemand teruggekomen, u kent al die uitdrukkingen wel. Dan zeggen ze, nou ja, waarom zou het nodig zijn dat iemand dan voor mij zou moeten sterven? Waarom? Nou, zij onderwerpen zich dus niet aan Gods gerechtigheid, maar denken dat God hen wel zou moeten aannemen, omdat ze altijd netjes geleefd hebben en niets verkeerd gedaan hebben. U kent dat wel. Geef iedereen het zijnde, ik heb met niemand ruzie, ik help waar ik helpen kan, ik leef op deze wereld ook tot hulp voor anderen. Ja, wat zou nou mij dan moeten veroordelen? Ik ben aan niks schuldig. Iedereen krijgt van mij het zijnde, niks, met mij is niks mis. Nou ja, Christus en de wet, Christus en de eigen werken en de eigen gerechtigheid, die sturen elkaar volkomen uit. Maar wat is nu eigenlijk de rechtvaardigheid van God? Sommige mensen die zeggen, God is liefde en is rechtvaardig. Ja, kan dat wel. Kan een rechter, iemand die voor hem staat, een verdachte, liefhebben, het beste met hem voor hebben en tegelijkertijd ook rechtvaardig oordelen. Maar als hij dan schuldig is, waar is dan die liefde? Ja, dat is nou typisch iets goddelijks, dat hij zowel liefde is als rechtvaardig. Dat wil zeggen dat God niet iemand is die het door de vingers ziet en zegt, mijn liefde betekent dat ik de schuld die je hebt als verdachte door de vingers zie, want ik ben liefde. Nee, iemand is pas rechtvaardig als hij ook rechtvaardig handelt, het recht laat spreken. Ik had een jonge dominee, een predikant op de kweekschool waar ik zat, heel lang geleden. En ja, die heel lang geleden, dat klopt. En die man die zei dat hij, of hij het zelf meemaakte of een vriend, dat wil ik even vergeten, dat hij studeerde in Groningen en dat hij daar altijd hetzelfde traject met de trein reisde. Hij had een maand abonnement van OV-jaarkaart of vrij vervoer voor studenten. Daar was nog niets van bekend, maar je kon wel tegen een gereduceerde prijs kon je een maand abonnement nemen. En de nieuwe maand was begonnen, laten we zeggen in april, en hij zit in de trein. En er komt de conducteur, die onderhand hem en een aantal medestudenten die zo vaak in die trein zaten, al ongeveer kende. Het was ongeveer oude jongens krentenbrood, bekend. Goedemorgen mannen, hoe is het? Nou ja, de kaartjes. Nou, kaartjes, toch een abonnement. Oh ja, abonnement. Ei, zegt hij. Dat voor mij was verlopen. Wat nu? Ja, die conducteur was zo'n joviale kerel. En die wees, ik heb elke maand een nieuw abonnement. En die zal wel denken, kon nou, dat is een vergissing. Dus ik zeg hem, sorry. Ik heb niet gerealiseerd dat mijn abonnement verlopen was. Maar ik reis al, weet ik hoeveel maanden, hoeveel jaren mee met deze trein. En ik ben het vergeten. Ja. Nou had hij gebruik kunnen maken van de jovialiteit, de liefde, de moedigheid van die conducteur. Die zei van, ja joh, ik ken je. Je hebt altijd keurig voor elkaar. Vergissing is menselijk, laat maar. Nee, dat gebeurt iets anders. Die conducteur die pakt zijn portemonnee uit zijn jaszak. Die kijkt in zijn apparaatje waar zo'n kaartje kost. En die pakt dat ding en die haalt er een kaartje af. Pakt zijn eigen geld. Doet hij in de beurs van de NS. Stop je het geld in en zegt alsjeblieft. Hij zegt, wat doet u nou? Hij zegt, ik betaal jouw kaartje. Ach, maar dat is toch niet nodig? Nee, zegt hij, maar ik vertrouw je en ik ken je. En ik weet dat je het niet meer op hebt gedaan. Maar het is niet goed om jou nu even graag te laten reizen. Dat hoort niet. Je hebt geen kaartje en dan kun je niet reizen. En dat kaartje betaal ik voor je. Open mond, zei hij. We stonden er open monden. En we praten erover door. En toen zei iemand van ons, en misschien hij zelf wel. Dat is eigenlijk de rechtvaardigheid van God. Die zegt niet, ik zie het door de vingers. Volgende keer beter, we zien wel. Nee, die zegt, recht is recht. Dat moet gedaan worden. Maar dat recht, dat ga ik voor jou vervullen. Ik vergeef je zonde, ik hang voor jou het kruis. En de conducteur zegt, ik betaal je kaartje. Dat is de rechtvaardigheid geschied. En je kunt gewoon je reis vervolgen. Dat verhaal ben ik nooit vergeten. Eens even kijken. Vers 4 zegt, want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Toen Christus op aarde kwam, is er meteen een eind gekomen aan de wet om gerechtvaardigd te worden. God kan iemand nu alleen gerechtigheid geven als die persoon tot erkentenis komt dat hij Christus nodig heeft. Dat de Heer Jezus voor hem gestorven is. Voor zo iemand, dus ook voor ons allemaal hier aanwezig, heeft de wet afgedaan. Want de wet heeft zijn doel bereikt zodra iemand erkent dat het onmogelijk is zich aan die wet te houden. En dat hij gerechtvaardigd wordt door die wet. Dat kan niet. Wie afziet van zijn eigen inspanning en alleen ziet wat God gedaan heeft en dat gelooft, die onderwerpt zich aan de gerechtigheid van God. God wijst ieder mens op Christus als enige mogelijkheid om met hem in contact te komen. Zoals Johannes 14, vers 6, daar zegt de Heer Jezus tegen Thomas, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is dus geweldig ontdekken dat de Heer Jezus de enige mogelijkheid is om met God in contact te komen. En het is nogmaals onze opdracht om die gerechtigheid van God een ander bekend te maken. Als de gelegenheid zich voordoet, om dan de mensen erop te wijzen dat ze zo verdienstelijk leven vinden dat God eigenlijk best tevreden kan zijn. Dat hij zegt, nee, je hebt Christus nodig. Mensen die zo overdenken, zullen maar naar ontdekken dat Jezus dood en opstanding nodig waren om behouden te worden. En dat dat nodig is, dat komt in de volgende vers aan de orde en daarover zal het de volgende keer gaan.